Ik wil vanmorgen iets uit één tekst met jullie delen. Uit een psalm, psalm 68. Dat is een hele bekende tekst. Een hele mooie tekst, vind ik. Altijd weer heel erg bemoedigend. Wat er staat in psalm 68. Ik lees daar een klein gedeelte uit. Psalm 68. Ik lees even vanaf het eerste vers een klein gedeelte. Voor de koorleider van David een psalmenlied. God staat op, zijn vijanden worden verstrooid. Zijn haters vluchten voor zijn aangezicht. Gelijk rook verdreven wordt, verdrijft gij hem. Gelijk was smelt voor het vuur. Zo vergaan de goddelozen voor Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen verheugen zich. Ze juichen voor Gods aangezicht. En zij zijn blijde met vreugdebetoon. Zingt God de psalm, zingt zijn naam. Baan de weg voor hem die door de vlakte rijdt. Heere is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen. God in zijn heilige woning. God die eenzamen in een huisgezin doet wonen. Die gevangenen uitleidt in voorspoed. Doch weerspannigen wonen in een dor land. Dan maken we een sprongetje naar vers 19. Het 19e vers. Dan lezen we verder. Gij zijt opgevaren naar de hoge, gij hebt gevangenen meegevoerd, gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen. Ja, ook van weerspannigen, om daar te wonen, o Heere God. Geprezen zij de Heere, dag en dag draagt hij ons, die God is ons heil, die God is onze God van uitreddingen. Bij de Heere, Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. In de Statenvertaling, ook de herziende Statenvertaling, daar staat net iets anders, is het weergegeven. Geprezen zij de Heer, de dag en dag overlaat hij ons. Nou, ik heb dus wat commentaar op nageslagen. Ik lees zelf niet de Hebreeuwse grondtekst, dus je moet je even wat zoeken, maar het blijkt toch dat er velen toch verwijzen naar een iets andere vertaling, namelijk dat het woord wat hier staat in het Hebreeuws meer toch ondersteunen betekent, helpen en dragen. Spurgeon, een van de bekenden, die heeft een hele uitgebreide commentaar geschreven op de psalmen, maar die verwijst daar ook naar, naar Delitz, dat was een hele oude bekende exegeet, bijbeluidlegger. Dus ik ga er vanmorgen een beetje uit van de MBG-vertaling, zoals dat hier inderdaad staat. Maar in ieder geval David heeft ook deze psalm geschreven. En David heeft heel vaak zijn nood geklaagd bij God. Hoe vaak heeft hij niet vanuit de benauwdheid tot God geroepen, Heere, help mij toch alstublieft. O God, red mij. Geef antwoord. Maar David heeft ook heel vaak in zijn leven God gedankt en geprezen. Geprezen zij de Heer. Dat is een geweldige lofprijzing. En je vindt dat eigenlijk wel meer dan 40 keer van David terug in de psalmen met deze woorden. Prijs de Heer. En geprezen zij de Heer. Dat is prachtig als je inderdaad God de lof en de dank kunt toezingen. Maar dat doe je eigenlijk ook weer niet zomaar. Nee. Daar heb je inderdaad een speciale reden voor. Weet je, als je dit van harte kunt zeggen en zingen, dan heb je inderdaad een geweldige ontdekking gedaan. Dan heb je inderdaad ontdekt in je leven wie God werkelijk is. En vooral wat Hij voor jou persoonlijk kan betekenen. En wat de Heer inderdaad voor ons gedaan heeft en nog elke dag ook in je leven eigenlijk wil doen. Dan is die God eigenlijk, je zou kunnen zeggen, die God betekent dan alles voor je. Of zoals David dat hier inderdaad zo prachtig en zo kernachtig zo mooi heeft gezegd. Die God is ons heil. Oude vertaling, die God is onze zaligheid. En zaligheid betekent gewoon eenvoudig levenszalig, betekent levensvolheid. Die God heeft ons in hemels opzicht, niet altijd naar wereldse maatstaven en begrippen, maar wel in hemels opzicht heeft die God ons inderdaad een rijk, zinvol, vreugdevol en hoopvol leven gegeven. Een eeuwige, geestelijke welstand, eeuwig behoud, eeuwige voorspoed. die God waarin ik ten diepste al mijn vreugde en voldoening kan vinden. Nou, dat is heel mooi als je dat kunt zeggen. Hè? Als je dat samen als man en vrouw kunt zeggen, als je dat misschien als gezin, maar ook als gemeente, maar in de eerste plaats ook heel persoonlijk. Als je heel persoonlijk dit kunt belijden, die God is mijn zaligheid, die God is mijn levensvolheid. Nou, dat zeg je eigenlijk ook weer niet zomaar. Ja, dat kun je natuurlijk wel even zomaar zeggen. Maar er zijn het loze woorden. Zonder werkelijk inhoud. Nee, daar ligt ook weer een andere oorzaak achter. En er is eigenlijk ook weer een andere ervaring aan vooraf gegaan. Die David ook heeft gehad met zijn geweld, met zijn God. Namelijk de ervaring van uitredding en uitkomst. Die God is een God van uitreddingen. Nou, je moet God eerst inderdaad leren kennen als die grote machtige redder. Pas wanneer je inderdaad God zo hebt leren kennen in je leven. En wanneer je hem inderdaad zo hebt aangenomen. En wanneer je hem zo erkent. En ook beleidt in je leven als je persoonlijke verlosser en redder. Dan wordt hij vanzelfsprekend ook de God van je hele leven. Maar daar begint het wel mee. Daar begint het wel mee. Mensen moeten gered worden. En als je dat beleidt, dan beleid je tevens dat je het zelf niet redt. En dat je er zelf ook niet uitkomt. Maar dat is iets wat we van nature niet zo gemakkelijk toegeven. Dat ligt ons van nature eigenlijk helemaal niet. Want wij mensen denken dat we het inderdaad allemaal wel een beetje maken in het leven. En soms kom je inderdaad mensen tegen die waarvan je de indruk hebt, die hebben het wel zo'n beetje gemaakt in het leven. En misschien redden we het ook wel een heel eind en komen we heel ver. Totdat we geconfronteerd worden met de dood. Want dan redden we het niet meer. Dan lopen we onherroepelijk vast en dan komen we er zelf niet meer uit. En bij het begrip dood, broeders, dus moet u niet alleen maar denken aan de fysieke dood, aan het lichamelijke sterven. Want dood is in de Bijbel een veel omvangrijker begrip. De dood omvat eigenlijk ons hele leven. Sterf is niet alleen maar een lichamelijke aangelegenheid. Maar het is in de eerste plaats een geestelijke kwestie, zegt de Bijbel. Sterven betekent ook nooit ophouden te bestaan. Maar sterven betekent altijd scheiding brengen. Een scheiding brengen tussen God en mensen. De dood heeft scheiding gebracht tussen God en deze wereld, maar ook tussen mensen onderling. En dat komt allemaal, Bas heeft het al aangegeven, vanmorgen door de keuze die de mens heeft gemaakt. De Bijbel zegt, de mens is dood in zonde en misdaden. En door één mens, zegt Paulus, is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En de dood is doorgegaan tot alle mensen, omdat alle gezondigd hebben. Dat is de eerste mens, inderdaad Adam, die een verkeerde keuze heeft gemaakt. En ongehoorzaam werd aan de schepper. En bewust koos voor de grote vijand van God. En daarna luisterde. Die tevens inderdaad een vijand is van het leven, Satan. En toen hij dat inderdaad deed, toen koos hij ook automatisch, zou ik willen zeggen, voor de dood. Want de keuze, nogmaals, voor de zonde, mensen, impliceert altijd een keuze voor de dood. Want dat is daarbij inbegrijpen. Dat is daarbij inbegrijpen. De zonde heeft ons overgeleverd in de macht van de dood. En mensen vandaag, wij dienen de dood en ons leven staat in het teken van de dood. En dan, dat zien we ook vandaag om ons heen. Want als dat staat, als Paulus er zegt in de Romeinen 5 vers 12, dat de dood is doorgegaan tot alle mensen, dan kun je dat inderdaad nog veel radicaler stellen. De dood is dwars door alle mensen heen gegaan. En de dood gaat vandaag door huwelijken heen. De dood gaat door gezinnen heen. Door levens heen. En zonde en dood ontzien niets en niemand. Haat. Vijandschap. Liefdeloosheid. Overspel. Echtbreuk. Onverdraagzaamheid. noem maar op, het is in feite allemaal sterven. Het breekt het leven, het breekt het leven af. Mensen, we redden het niet. We redden het absoluut niet. Een veelgehoorde noodkreet vandaag is toch, wie redt mijn leven? Wie redt mijn huwelijk? Wie redt ons gezin? Wie redt onze samenleving? De meest vernietigende macht in deze wereld vandaag is de zondemacht. Het wordt door de mensen niet onderkend. Hè? Absoluut niet. Men gelooft daar niet in. Mensen lachen daar een beetje om. Maar het is wel de werkelijkheid. Mensen zijn inderdaad, we sterven de zonde dood. En mensen zijn reddeloos verloren. Maar dat hoeft niet. Hè? Het hoeft gelukkig niet. Want de God van David, de God van Israël, de God en Vader van Jezus Christus, die door genade ook mijn God is. En ik hoop ook van harte uw God en jouw God. Die God is een God van uitreddingen. Bij de Heere, Heere, bij Yahweh Adonai, zijn zelfs uitkomsten tegen de dood. En als we inderdaad, als we zo, als wij geloven in die machtige redder, de Heer Jezus Christus, dan ben je er in principe uitgekomen. Want God inderdaad, God zond zijn zoon naar deze wereld, de Heer Jezus, als redder. En de Heer Jezus heeft al die zonden en al die ellende van de wereld op zich genomen. En hij heeft die gedragen op het kruis. En het grote wonder is dat hij daar niet finaal aan onderdoor is gegaan. Hij is er ook niet ingebleven, nee. Maar hij is er triomfantelijk uitgekomen. Op die grote gloriedag stond er Jezus op. En dat werd de allergrootste overwinning die er behaald werd. De overwinning in de strijd tegen de zonde. Dat werd de allergrootste doorbraak, de opstanding van Christus. De allergrootste doorbraak naar dat nieuwe, stralende, hoopvolle leven. En daarom is de opstanding van de Heer Jezus Christus is Gods antwoord, Gods uitkomst, hè? Voor elke vorm van de dood. Hè? Want de Heer Jezus heeft al die verschrikkingen van zonde en dood achter zich gelaten. En hij stond op in dat nieuwe, heerlijke, heerlijke leven. En ieder die gelooft persoonlijk in die heiland, die Christus, die is er in principe al uitgekomen. Hè? En die zal eruit komen. Hè? Die zal er ook uitkomen bij de Heere. Zijn uitkomsten tegen de dood. En dat is een geweldig en een heerlijk iets. En zo heeft de Jezus de weg gebaand. De weg gebaand naar dat nieuwe leven. Voor u en voor mij. En dat is de weg van het geloof. Dat is de weg van de liefde. Dat is de weg van de hoop. Dat is de weg van het getuigenis. Dat is de weg van een wandel met de Heer. Dat is de weg van de gemeente. Maar bovenal ook de weg van het gedragen worden. Want laat me eerlijk zijn. Het valt vandaag niet mee. Om als christen te leven in deze wereld. Hè? Christelijke huwelijken, christelijke gezinnen. We worden allemaal aangevochten. Hè? Het brengt heel veel strijd. En vaak ook heel veel moeite met zich mee. En dan komen we inderdaad onwillekeurig bij die tweede ervaring die David heeft gehad met zijn God, namelijk de ervaring van het gedragen worden. Maar daar staat we dan overladen, maar dag en dag draagt hij ons. Want geredde mensen, die moeten vervolgens ook gedragen worden. En het is diezelfde God die redt, maar die ook draagt. We hebben een God die redt en we hebben een God die draagt. Die oneindige, grote, machtige God, die zo ongekend sterk is, zelfs sterker dan de dood, en ons eruit gered heeft, diezelfde God die wil u en mij dragen in het leven. Hoe vaak? Wanneer? Nou ja, misschien een paar keer in het jaar. Als het heel moeilijk is in het leven, en we zelf misschien het leven niet echt meer aankunnen, en niet echt opgewassen zijn, misschien mentaal niet opgewassen zijn tegen de problemen en de zorg en de moeite die we hebben. En we dreigen er onderdoor te gaan. Oh, dan is het die geweldige God die ons wel opvangt. Hè? En ook vasthoudt. Ja, natuurlijk, dat is waar. Hè? Maar alleen dan. Hm? Of is misschien een maandelijkse ervaring. Hè? Maand na maand draagt hij ons. Nee, wat ik zo prachtig vind in deze psalm wat David heeft ervaren. Dag aan dag, hoort u het? Dag aan dag draagt hij ons. Hè? Is dat niet fantastisch? 365 dagen door de Heer gedragen te worden. Hè? Elke dag. Hè? Door die God gedragen te worden. We hebben toch zijn belofte, of niet? Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Hè? En daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper. Ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Hè? De Jezus zei vlak voordat hij naar de hemel ging, tegen zijn discipelen ook, die wel, ik ben met u. Ik ben met u al de dagen. Tot aan de voleinding van deze wereld, tot aan de voleinding van deze eeuw. De Heer is met ons elke dag, zeg. Ik weet wel, we zijn dat ons lang niet altijd zo bewust. En omdat we dat ons lang niet altijd zo bewust zijn, ervaren we dat ook niet lang niet altijd zo bewust. Dat ervaar ik niet, dat ervaart u ook niet altijd. Terwijl het wel waar is. Maar God wil, broeders, dus God wil, uw God en Vader wil, dat het eigenlijk toch meer en meer ook in ons leven tot een ervaring zou worden door zijn geest. Dat we ons meer bewust worden van het gedragen worden door de Heer in dit leven. Weet je, de vraag is voor hoeverre laat ik mij dragen? Weet je, mensen laten zich over het algemeen moeilijk redden. Daar bent u wel achter gekomen, denk ik. Dat wordt steeds moeilijker. Maar evenmin laten geredde mensen zich gemakkelijk dragen. Want ja, dat ligt ons eigenlijk ook, ook al beter, dat ligt ons eigenlijk niet zo. Hè? Mensen willen, wij willen graag zelfstandig zijn, toch? Hè? Het liefst willen we van niemand afhankelijk zijn. Hè? Wij regelen onze eigen zaken wel. Hè? We willen de regie over ons leven toch wel graag in eigen hand houden. Hè? En als er problemen zijn, ach ja, die proberen we zelf wel op te lossen. Hè? Om echt afhankelijk te blijven, want dat wil zeggen, als God mij wil dragen, mag dragen, dat ik mij elke dag aan hem overgeef. Hè? Dat ik mij elke dag aan die liefdevolle God en Vader toevertrouw. Dat betekent dat ik mijzelf los moet laten. En dat ik mij elke dag aan de Heer moet overgeven, zijn handen moet leggen. Hè? Dan kan de Heer je inderdaad dragen. Hè? En dat doen we niet zo gauw. Ik zeg wel eens, als we het zouden kunnen en het zou moeten, dan zouden we God wel willen dragen. Er zijn inderdaad christenen die wekken de suggestie dat wij God moeten dragen. En we willen God graag hoog houden. Het liefst. We willen hem als het ware wel op handen dragen. En er zijn grovigen, oprecht bedoeld misschien, die hem extreem willen dienen. Die zich uitsloven. Die van gekkigheid en niet goede woorden, weet ik maar, niet weten wat ze allemaal zouden moeten doen voor de Heer. Hè? Weet je, eens verkeerde godsdienst. Weet je wat de apostel Paulus daarvan zegt? In Handelingen hoofdstuk 17. Daar zegt Paulus op de Areopagus, hij zegt, God laat zich niet door mensenhanden dienen. En hij heeft ook niets van ons nodig, zegt Paulus. Horen we het? Hè? God heeft ons niet nodig en hij heeft ook niks van ons nodig. Het is juist andersom, wij hebben God in alles nodig. En we hebben alles van hem nodig. De Heer. Natuurlijk mag u de Heer dienen, doe dat van harte. Maar altijd weer vanuit die nederige en afhankelijke houding. Vader, ik mag u dienen. Maar God is niet gecharmeerd van onze wederdienst, ach echt niet. Laat ons niet vergissen, maar hij wil ons dienen. Hij wil alles inderdaad voor ons zijn. Dus probeer God nou maar nooit te dragen. Want daar is hij veel te groot en te machtig voor en wij veel te klein en te zwak. Dat kunnen we niet. Maar hij wil ons dragen. Want ja, dat hebben we ook nodig. Elke dag. Want het is eigenlijk geen dag hetzelfde. Elke dag is ook weer anders. Wat dat er gaat zijn de levensomstandigheden. Zo'n beetje toch ergens een dagelijkse afwisseling. Ja, je weet niet wat de dag van morgen ons zal brengen. Gisteren was het anders dan vandaag. En morgen zal het weer anders zijn dan vandaag. En soms kom je voor verrassingen te staan. Hè? Je weet niet wat er op je levensweg komt. Hè? Dat weten we niet. Hè? En daarom hebben we juist die God elke dag nodig. En diezelfde God die geeft het daarom ook niet voor een jaar tegelijk hoor. Hè? Niet voor een maand, zelfs niet voor een week. Hè? Hè? Maar de Heer zegt, ik wil er elke dag voor je zijn. Ik ben er elke dag en ik wil er elke dag wil ik er voor je zijn. En dat hebben wij inderdaad, dat hebben we ook nodig. En ik vind dat zo verbazingwekkend. Hè, dat die grote, almachtige God hè, betrokken wil zijn bij u en mijn dagelijks leven. Daar word je stil van. Hè, dat de Heer dat zo in ons leven wil doen, zeg. Hè, die, weet je, die machtige God, die doet bijvoorbeeld ook aan lange termijn planning. En God doet een lange termijn planning. God heeft een heel groot, uitgebreid verlossingsplan. En God is daarmee bezig om dat uit te voeren. En God is vooral, God heeft zijn focus op de eeuwigheid. God is gericht op de eeuwigheid. Maar tegelijkertijd leeft die machtige God ook bij de dag. En wij als mensen dan, wij zouden eigenlijk bij de dag moeten leven toch. Iemand die zei is, eigenlijk moeten we bij de seconde leven. Ja, wat is het leven van de mensen? Ik kan zo van, nee, zo zijn we ook weg. Hè? En terwijl wij hè, eigenlijk bij de dag zouden moeten leven, hè, zijn we geneigd om altijd heel ver vooruit te kijken. Hè? En de dingen al heel lang van tevoren te plannen. Hè? En ons misschien van zorgen te maken voor dingen die eventueel mogelijk ergens in de toekomst zouden kunnen gebeuren. Weet u wat Jacobus daarvan zegt? Die heeft ons daarvoor gewaarschuwd. Jacobus 1, Jacobus 4, hij zegt, gij die zegt, hè, vandaag of morgen ga ik op reis naar die en die stad en ik zal daar een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet, zegt Jacobus, hoe morgen uw leven zal zijn. Hij zegt, we zijn als een damp die verschijnt en daarna weer verdwijnt. In plaats van te zeggen, zegt Jacobus, zo de Heere wel. En wij leven. Deo volente. We moeten dat veel meer. Want als we dat niet doen, dan kan het inderdaad gebeuren dat de dag waarop je leeft eigenlijk zomaar aan je voorbij gaat. Maar het ergste voor een gelovige is dat God als het ware aan je voorbij gaat, dat je zijn liefde en zijn zorg in je leven eigenlijk niet eens opmerkt. Hè? Want je leeft maar voort en je leeft. Hè? En we doen alles. Hè? Maar nogmaals, de Heer zegt, leef nou bij de dag, want ik ben er elke dag en ik wil er elke dag voor je zijn. Of zoals de Jezus heeft gezegd. Hè? Matthäus hoofdstuk 6, maakt u niet bezorgd tegen de dag van morgen. He, want de dag van morgen heeft zijn eigen zorgen. En iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. He. Dus leef nou gewoon inderdaad. De Heer wil van elke dag ook een zinvolle dag maken. Een gezegende dag. He. En verwacht het daarom ook gewoon van Hem. He. Want we hebben toch ook heel wat te dragen in het leven. Ook, er ontkomt ook niemand aan. Ik ben heel God heel dankbaar dat ik één last niet meer hoef te dragen en dat is de zondelast. En dat is de meest verschrikkelijke last die een mens kan dragen. Mensen tillen daar niet zo zwaar aan, maar God tilt daar heel zwaar aan. Zonde weegt voor God heel zwaar, weet u dat? Ik zeg wel eens, als je wil weten hoe zwaar de zonde weegt voor de God, hoe serieus God de zonde neemt, kijk dan naar het kruis. Als er één gevoeld heeft hoe ontstellend zwaar, ondraaglijk en onverdraaglijk de zonde zijn voor een heilig en rechtvaardig God, dan is het de Jezus. Toen de zonde last van deze wereld op hem neerkwam, en hij die heeft gedragen daar op het kruis, voor u, voor mij, deed hij dat, om ons daarvan te bevrijden. Want ik moet er niet aan denken dat ik, en naast alles wat ik te dragen heb, en waarschijnlijk u ook, we hebben allemaal dingen, aan moeite, strijd, zorgen, dat ik daarbij ook nog die zondelast zou moeten dragen. dan zou ik eronder bezwijken. En daarom zie je in de wereld vandaag, je ziet mensen geestelijk volkomen in elkaar storten. He? Omdat ze zo in de knoei zitten met hun leven, met hun geweten, met hun verleden. En ze komen daar niet meer uit. Dan stort je in elkaar. Maar wat machtig, Paulus heeft er tot 3 keer toe gezegd in Romeinen 6 tot en met de Romeinen 8, dat hij ons vrijgemaakt heeft van de zonde. Is dat niet machtig? He? Hij heeft ons vrijgemaakt van de zonde en dat wil zeggen, zondig ik niet meer, jawel. Maar dat wil betekenen dat de zonde, je hoeft geen slaaf meer te zijn van de zonde. En de zonde hoeft geen langer niet meer de heerschappij over je leven te hebben. En als ik nog last heb misschien van een bepaalde zonde in mijn leven, dan is het eigenlijk toch wel mijn eigen schuld. Hè? Onze broeder Bas heeft er vanmorgen al een beetje op gewezen. Maar, want dan heb ik die zonde weer op mij genomen. Die God juist van me af heeft genomen. Dan heb ik me weer gesteld onder een zonde waar God me onder vandaan gehaald heeft. Dat moet je niet doen. Want daarnaast zoekt eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Maar dankbaar zijn dat de Heer ons verlost heeft, gered heeft uit de macht van de zonde en de dood, mensen. En van vrij mogen zijn. En wat een zegen, wat een genade, want daarnaast hebben we nog heel wat te dragen. Heel wat te dragen. Allereerst het kruis. Toen Jezus zei in Lucas 14, wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, die kan mijn discipel niet zijn. Christen zijn de eerste plaats geroepen om het kruis te dragen, achter de Jezus aan. En dat betekent inderdaad het lijden. Het lijden ook in deze wereld, waar we allemaal mee te maken hebben. De vijandschap die je ondervindt van de kant van de wereld, van de mensen. En als het hier gelukkig nog allemaal niet zo erg, dan in bepaalde, in heel veel landen op de wereld, waar christenen heel veel moeten lijden, om het getuigenis, om hun geloof in de Jezus. Maar we hebben er allemaal wel mee te maken. Hè? Je gaat steeds meer merken dat, ja, dat we als christenen in een bepaalde hoek worden geduwd. En mensen je bewust links laten liggen. Hè? Of bepaalde opmerkingen maken waar je niet zo blij mee bent. Die je pijn doen. Dat kan allemaal gebeuren. Hè? Maar dat is een stukje, dat is kruis dragen. Achter de Jezus aan. Hè? Verder zegt Paulus ook in Galaten hoofdstuk 6, ieder heeft zijn eigen last te dragen. En dat kan voor iedereen weer verschillend zijn. De een die topt met zijn gezondheid, ja. En anderen zitten misschien in een rouwproces, of het gemis van een geliefde kan het zijn. Of de zorgen die je misschien hebt om je ongelovige kinderen, of kleinkinderen. Of je bent plotseling zonder werk komen te zitten. Het zijn allemaal zorgen, het zijn allemaal problemen. Dingen die op je weg komen. En soms zou je wel eens willen dat de Heer dat allemaal nou eens van ons af zou nemen. Zou je dat ook niet willen? Zodat we inderdaad wat meer onbezorgd en vrij door het leven zouden kunnen gaan. Maar God doet dat lang niet altijd zo. En God neemt de problemen, de zorgen lang niet altijd voor ons weg en ook niet van ons weg. Dat doet hij niet altijd. Weet u waarom? Omdat God ons wil dragen. Dag en dag draagt hij ons. Weet u, er staat nergens in de Bijbel, in het woord van God, dat God afzonderlijk onze zorgen en moeite en problemen draagt. Dat denken wij wel, maar dat staat nergens in de Bijbel. Er staat dat God inderdaad in de eerste plaats mijzelf wil dragen. En als hij mij mag dragen, ja, dan draagt hij inderdaad ook, als vanzelfsprekend, alles wat bij mijn leven is inbegrepen, alles wat aan mijn leven vastzit. Maar ook andersom. Als God mij niet mag dragen, dan draagt hij ook mijn lasten niet. Ja, maar er staat toch in de Bijbel, werpt al uw bekommernis op hem, 1 Petrus 5. Ja, dan zetten wij een punt vaak. Hè? En het al uw zorgen op hem, dat doen we dan ook. Hè. Maar die zin is nog niet af, er staat een komma, want hij zorgt voor u. Want hij zorgt voor u. Mag de Heer, weet je, mag de Heer ook de zorg over mijn leven hebben. Mag hij inderdaad de regie over mijn leven hebben. Daar gaat het om. Mag hij bepalen waar hij ons hebben wil. We zouden zo graag nogmaals van al die moeite en die zorg af willen. Zodat we inderdaad vrij onze gang zouden kunnen gaan. En gaan en staan waar wij willen. Maar dat wil de Heer nou juist niet. Hij wil die zorg over ons leven echt hebben. Hij draagt u ook uw kruis. En brengt straks veilig u thuis. Maar u staat wel voorop. Hij draagt u ook uw kruis. En brengt straks veilig u thuis. Hij wil in de eerste plaats, wil hij u, jou en mij dragen. En vervolgens draagt hij ook uw kruis. En brengt hij ons veilig thuis. Zo zal het zijn. Want hoe draagt de Heer ons dan? Nou, natuurlijk met zijn handen en in zijn armen. Zijn sterke armen. Ja, maar de betekenis daarachter, weet je. De betekenis daarachter, broeders en zusters. Want wie is dan die sterke arm? En wie is dan die heilrijke hand? Dat is de Jezus. Hij is Gods heilrijke hand. En hij is Gods sterke arm. En Christus is Gods wijsheid, Gods raad. Maar ook Gods uitvoerende macht. Die dat hele plan van God zal verwezenlijken. Dat is de Jezus Christus. En het geweldige is, als je dan zegt, ja, gedragen worden, dan wil dat zeggen, in Christus zijn. In Christus zijn, want God heeft inderdaad in de Jezus Christus zijn reddende hand naar deze wereld uitgestoken. En in de komst van de Jezus heeft zijn de armen wijd voor ons geopend. En de Heer zegt, kom maar in mijn armen. Dat is zo machtig. En ik wil het nog eens een keertje zeggen vanmorgen. Buiten Christus, zonder Christus, buiten Christus om, wordt er niemand door God gered en gedragen. Ik hoor mensen wel eens zeggen, God heeft me laten vallen. God heeft me losgelaten. En dan vraag ik me wel eens af, was je echt ooit in de armen van die hemelse Vader? Oftewel, was je wel echt in Christus? Was je wel echt in de Jezus? Want als je echt in Christus bent, dan laat God je nooit meer los. En laat God je ook nooit meer vallen. Het kan wel eens moeilijk zijn en soms ook zwaar zijn. Maar de Heer laat je nooit meer los. De Heer Jezus zei, mijn schapen die horen naar mijn stem. En ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen voorzeker niet verloren gaan in de eeuwigheid. Want niemand zal ze roven uit mijn hand. Want al wat de Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand rooft ze uit de hand van mijn Vader. Want mijn Vader en ik zijn, wij zijn één. Wat een belofte. Wat een belofte, broeder, geborgen te zijn in de Jezus Christus. En dan wordt het leven soms zo draaglijk. Weet je, als er één heel veel moeite en zorgen. David was het, maar ook later bij Paulus vind je dat terug. Paulus zegt op een gegeven moment dat hij boven vermogen, boven maat en boven vermogen verzocht is geweest. Een zware last te dragen heeft gehad, zegt hij. Dat we zelfs aan ons leven wanhoopten, zegt hij in 2 Korinthe 1. Hij zei, maar God heeft ons daar gelukkig uitgered. Maar hoe kon die man, die zoveel heeft meegemaakt, op een gegeven moment ook nog spreken van de lichte last der verdrukking van een ogenblik. 2 Korinthe 4 zegt, heeft hij over de lichte last der verdrukking van een ogenblik. En dat bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand gewicht aan heerlijkheid, zegt hij. Licht, ogenblik, soms is het heel zwaar. En het duurt soms ook heel lang. Hoe kon Paulus dat nou zeggen dan? Omdat hij zelf door de Heer gedragen werd. En daardoor werden zijn strijd, zijn moeites, zijn zorgen werden als het ware ook wat kleiner. En alles wat hij te dragen had, werd het allemaal licht. Met andere woorden, God tilde hem daar bovenuit. God tilde hem bovenuit, zodat hij zicht had op de geweldige, heerlijke toekomst bij de Heer. En want waar draagt de Heer ons dan naartoe? Waar draagt de Heer ons naartoe? Naar een bepaald doel, naar een bestemming, ja. Ik was gisteren in een rouwdienst en Daar stond van geboren op reis gegaan. Maar ik wist van de broeder die daar begraaf, hij is op zijn bestemming. Hij is niet op reis, hij is op zijn bestemming gekomen. Hè? Dat is wel anders. Hè? Want God draagt ons heel doelbewust naar de gloriedag van de Jezus Christus, mensen. Hè? Al uw levensdagen, kind van God, hoe die ook verlopen. Hè? Hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Maar wel een beetje gedragen door de Heer. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Zullen eindigen op de gloriedag van Christus. Hè? Als Hij komt en ons opneemt in zijn heerlijkheid. Hè? En dat bidden we elkaar toe ook vanmorgen. We hebben een God die redt. We hebben een God die draagt. Hè? Gelooft zijn God met diepst ontzag. Hè? Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En die God is onze zaligheid. Zouden we die hoogste majesteit niet met eerbied prijzen? Dat willen we doen, samen danken. Vader in de hemel, we willen u danken ook dat u ons ook in dit uur vanmorgen hier zo bijeen hebt gebracht. Heren, onder de klanken van uw woord. Vader, we danken u dat u ons de zegen en de genade gaf. Heren, om ook vanmorgen hier, ja, weer door u aangesproken te mogen worden. Heere God in ons leven van elke dag, zoals we dat mogen leiden. Vader, het is niet altijd gemakkelijk, dat willen we ook eerlijk bekennen, maar Heere, we mogen toch weten in dit alles, Heere, dat u die God bent, Heere die ons ziet, Heere die ons in liefde gadeslaat, meer nog, die altijd weer ook zijn hand naar ons uitstrekt en ons bij de hand neemt, Heere door het leven heen. Vader, leer ons, Heere, alles wat er in ons leven zich voordoet, op onze weg komt, leer ons, Vader, om dat over te geven aan u, in uw hand te leggen. Opdat u, Heere, ook met ons allen tot uw heerlijk en goddelijk doel kunt komen. Heere, en dat we in deze wereld mogen staan, Heere, als levende getuigen van u. Heer, u komt alle dank, alle lof toe, Vader, voor het offer wat er Jezus bracht op het kruis, tot verzoening en vergeving van al onze zonden. Heer, we danken u dat u ons vrijgekocht hebt, Heer, de duur gekocht door uw bloed, en dat we weten, Vader, dat we daardoor ook, ja, straks geheiligd, volmaakt, ook voor uw aangezicht mogen staan. Wat een grote rijkdom, wat een genade, Heer, in ons leven. Heren, wees met ons, maar wees ook bij de wereld om ons heen, de mensen, Heren, zoveel die vastgelopen zijn in het leven, Heer, geen uitweg meer zien, maar Heer, u strekt nog uw hand uit, ook vandaag. Heren, leid ons allen, Heren, naar dat ene doel, die Jezus te kunnen ontmoeten in heerlijkheid. Nogmaals, alle lof en alle dank en eer wordt u toegebracht. Amen.